En na de eerste hoofdstukken uit 1 Petrus en 2 Petrus en Jacobus, neem ik u mee naar Romeinen. De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 1. De eerste versen. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt geroepenen van Jezus Christus. Aan allen die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. En dan vers 16. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat zijn dan de eerste woorden, zo ongeveer, van deze eerste brief die wij in het Nieuwe Testament feitelijk hebben. Niet omdat hij het eerst geschreven zou zijn, maar wel omdat het meest fundamentele Bijbelse, dan wel evangelische waarheid uiteenzet. Dat is ook bepalend geweest voor de plaatsing, de volgorde namelijk van de brieven in onze Bijbel. Niet de volgorde van schrijven, dat heeft er ook weinig mee van doen, eerlijk gezegd, maar de systematische opbouw van het onderwerp. En dus deze brief aan de Romeinen, waarin uitgebreid uiteengezet wordt de werking en in het bijzonder ook de juridische basis en achtergrond van het evangelie als zodanig. En daar spreekt de apostel meteen al over, terwijl hij nog bezig is met de afzender te noemen. Met zijn eigen cv heet zoiets, geloof ik, hè. Paulus, dienstknecht, slaaf van Jezus Christus, een geroepen apostel, geroepen uiteraard door Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonderd tot en daarmee gewijd aan of geheiligd tot, is maar hoe je dat zeggen wil, afgezonderd tot het evangelie van God. En als je voor evangelie meteen leest blijde boodschap, dan is de zin meteen duidelijk. Dat was hij natuurlijk voor ons al, maar ik doe het nou even langzaam, hè. Afgezonderd tot de blijde boodschap van God. Dat betekent uiteraard dat hij als apostel, als gezondene, uitgezonden, als zendeling dus in betrekkelijk gewoon Nederlands, de verantwoordelijkheid had om deze blijde boodschap, dit evangelie, deze blijde boodschap van God bekend te maken. Want dat is wat men met één boodschap zou doen. En die blijde boodschap, dat evangelie van God, is natuurlijk dan ook prompt het primaire onderwerp van deze brief. En vandaar dat het hier al meteen staat in de toelichting op de afzender. Er komt nog veel meer toelichting trouwens, want er staat meteen van alles achter. En de vertalers, of wie het maar waren, want daar ben ik nooit helemaal zeker van, hebben ook wel gedacht dat toch wel een wat ingewikkelde constructie was, dat je meteen de hele boodschap van je brief meteen al vermeldt, terwijl je nog bezig bent met de afzender te noemen. Niettemin doet apostel dat. En om die reden hebben de vertalers, of wie het maar waren, enige zinnen tussen haakjes gezet, onder het motto dat wij die zinnen die tussen haakjes staan dan toch bij voorkeur eerst maar even zouden overslaan om te lezen wat de apostel nou in eerste instantie zegt. Zo is het natuurlijk. Maar u kent het maar, hè? Ik denk dat u hem uit uw hoofd kent, de meeste van u, want ik citeer hem ook altijd. Zo, namelijk het evangelie van God van zijn zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. En er staat dan een heleboel tussenin, maar dat is het evangelie waarover het gaat. Het evangelie van God, vers 3, van zijn zoon, daarna vers 4, het einde van het vers, Jezus Christus onze Heer. Daar gaat het om. Om dat evangelie van God, blijde boodschap van God, van zijn zoon, Men zou kunnen lezen, als men het wil, over zijn zoon, want dat kan, met betrekking tot zijn zoon. Maar zo is het in elk geval, het is een boodschap van Gods wegen. De boodschap gaat over die zoon van God, die wij inmiddels kennen onder de naam Jezus Christus. En die wij in het bijzonder in het algemeen in ons dagelijks leven geacht worden te kennen als onze Here. En daarmee is niet alleen gezegd Jehovah, maar ook inderdaad onze Heer, namelijk onze Meester. Want dat is natuurlijk toch waar het om gaat. Ik zei overigens, die wij inmiddels kennen als Jezus Christus, onze Heer. Het was niet helemaal met opzet dat ik het zo formuleer, maar zo is het natuurlijk wel. Per slot, de naam Jezus ontving hij pas bij zijn geboorte in Bethlehem, dus ik mag rustig zeggen, wij kennen hem inmiddels als Jezus Christus onze Heer. Maar de aardigheid is natuurlijk dat aan de ene kant met gemak uiteengezet kan worden dat dat evangelie van God pas gepredikt wordt sinds de opstanding van Christus. Ik sta er ook volkomen achter, dat is ook eigenlijk zo. Het wordt pas gepredikt sinds de opstanding van Christus. Is ook makkelijk aan te tonen, want in sommige schriftplaatsen staat dat zelfs gewoon zo. En er wordt zelfs gezegd waarom het gepredikt wordt. Namelijk omdat God de Heer Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. En omdat dat zo is, maakt God daar melding van aan alle mensen. Die moeten dat namelijk weten, was de bedoeling. Ik kom er misschien nog wel even op terug. Maar hoewel dat dan zo is, en hoewel dat evangelie niets anders is dan simpelweg de prediking van wat wij kennen als het nieuwe verbond, ook bekend als het Messiaanse verbond, want nieuw, dat is ook zo'n rare titel, hè? Met de dag verslijt zoiets, hè? Zo'n term. En dus, ja, zo nieuw zijn we niet meer, zuster, nee. En daarom ook onder andere naam, het Messiaanse verbond of zoiets. Zijn het natuurlijk ook, die gebruiken de term genadeverbond, maar ik heb gemerkt, die gebruiken de term genadeverbond voor zowel het verbond met Abraham als voor het verbond met Mozes, de wet. Men noemt dat ook een genadeverbond in sommige kringen. Welke kringen precies, weet ik niet. Dat zijn die kringen die steeds groter worden, weet u wel. Dan we zitten. Dus dat weet ik niet precies, maar tot mijn verbijstering. Nee, zelfs in evangelische kring nog, hoor. Spreekt men over de wet als de uitwerking van het genadeverbond. Wie het dan nog begrijpt, mag het zeggen, maar ik vrees niemand meer. En dus ik noem het ook niet zo. Maar het is het nieuwe verbond wat gepredikt wordt. En hoewel dat evangelie, nee, laat ik het anders zeggen, dat evangelie is niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is natuurlijk pas in werking sinds de opstanding van Christus. Want pas sinds zijn opstanding is hij hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Daar ben ik de afgelopen 10 jaar bijna alle conferenties mee begonnen hier in Woepertaal, dus dat kan niet missen. Bij zijn opstanding uit de dood werd hij gesteld tot priester. Voor zijn lijden en dood was hij geen priester, staat zwart op wit in Hebreeën 7. Het kan bovendien ook niet, hij was geen priester. En hij werd het dus pas in zijn opstanding en niet priester naar de ordening van Aaron, namelijk onder het oude verbond. Want hij stamde niet uit Aaron en dus kon het niet, volstrekt onmogelijk, maar priester naar de ordening van Melchizedek. En dan met hele kleine lettertjes, omdat ik er nu niet op in wens te gaan. Hij stamde weliswaar niet van Melchizedek, maar hij was Melchizedek. Dat is mijn antwoord op. Er is niks moeilijks aan, er is een dikke boek over volgeschreven. Niet over wie Christus is bedoel ik, maar over wie Melchizedek was. Ken u dat probleem ook of is het al opgelost? Wie was Melchizedek? Dat is makkelijk genoeg. De Heer Jezus zou zijn priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het priesterschap naar de ordening van Melchizedek zou een onvergankelijk priesterschap zijn. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Wel, als Melchizedek priester was naar de ordening van Melchizedek, naar de kracht des onvergankelijke levens, dan leeft hij nog en is hij nog steeds priester naar de ordening van Melchizedek. En dan is de Heer Jezus dat dus niet, dan is Melchizedek dat nog. Dus, oplossing. Melchizedek is simpelweg een verschijning van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. een voorverschijning, of hoe dat maar heten mag. Want er zijn hele plechtige termen voor, er is niks bijzonders aan. Alleen, men gebruikt die termen gewoonlijk niet voor Melchizedek, maar wel voor de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament. Men zegt dat is een Christofanie. Eventueel kan je dan ook zeggen een Theofanie. Een verschijning van Christus. Een voorverschijning heet zoiets dan. En of een verschijning van Jehovah, van God, Theos, hè, Theofanie. Maar het is hetzelfde natuurlijk, omdat Christus per definitie de uitdrukking is van het wezen Gods. Dus waar Christus verschijnt, is er de verschijning van de Godheid. Daar hebben we het al zo vaak over gehad, dus er is niks moeilijks aan. Ik geloof alleen dat die termen die altijd gebruikt worden ter beschrijving van de verschijning van de engel des Heren, net zo goed van toepassing zijn op de verschijning van Melchizedek. Dat kan niet anders, want anders dan kom je in de knoop met de positie van Christus. En dan klopt de beschrijving van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek niet meer. Met andere woorden, Melchizedek, degene voor wie Abraham knielde en naar wie hij tiende betaalde. Melchizedek, door wie Abraham gezegend werd, is niemand anders dan Jehovah zelf. En feitelijk staat dat gewoon in de verklaring ervan, in de Hebreeënbrief ook. En voor de aardigheid zeg ik erbij, omdat ik ook wel eens iets leuks over de Joden wil zeggen. Ik zeg ook wel eens wat leuks over Jehovah's getuigen, toch of niet? Nee? Oh, dan zal ik dat nog doen een keer. Maar het eigenaardige is dat als men stelt de vraag wie is Jehovah, dan krijg je in de handboeken, zal ik maar zeggen, dan krijg je een lijstje van opvattingen die er bestaan. En een van de opvattingen bleek achteraf, want ik wist het ook niet, maar bleek achteraf wel degelijk te zijn dat Melchizedek niemand anders is dan Christus zelf, maar bleek de opvatting te zijn die uitsluitend opgang maakt, school maakt, te midden van gelovigen uit de Joden. Joodse christenen dus, om zo te zeggen. Dat vind ik toch wel aardig. Die begrijpen precies hoe het zit, dus niet altijd, maar in het algemeen wel. En daarbuiten bestaat het vreemde idee dat Melchizedek een van de eerste koningen was van Jeruzalem of zo. En dat is een vreemd idee, omdat het een anachronisme is. Jeruzalem bestond, als u het mij vraagt, zelfs nog niet eens. En Jeruzalem is Jeruzalem. En daarvoor heette het niet Salem, maar Jebus. En daar woonden Jebusieten. Hoezo Melchizedek koning van Jeruzalem? Dat staat toch niet in de Bijbel? Wat er staat is, hij is koning van Salem. En er staat ook wat het betekent. Dat hij was koning des vredes. De koning van vrede. De vredevorst. En dat is dus gewoon Christus. Dat is typologie. Hij droeg die naam Melchizedek en koning van Salem daar. Melchizedek. En Melchishalom of zo, dat maar heet hem, want zoiets staat er dan, hè? Koning des vredes, ter aanduiding van wie hij was. En hij was een type, verschijning, een type van de Christus, die, zoals die later zou verschijnen. Maar het was gewoon een verschijning van Jehovah. En Abraham heeft zich ook niet laten bedotten. Abraham zou zich nooit onderwerpen aan welke koning, aan welk mens dan ook. Dat weet u toch? Dat staat toch allemaal van Abraham? Maar hij onderwierp zich aan Melchizedek, omdat hij ogenblikkelijk doorhad wie hij voor zich had. Want er kan maar één rechtvaardige koning zijn en koning des vredes. Maar waar het maar om gaat is dat dat nieuwe verbond pas aangebroken is bij de opstanding van Christus, omdat daar strikt genomen de Messias pas verscheen. Daar werd hij definitief de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. En toen brak dus dat nieuwe verbond aan, zoals uitgebreid uiteengezet wordt in de meeste brieven, maar het meest uitgebreid natuurlijk in de brief aan de Hebreeën, maar hier ook. En dus wordt dat evangelie gepredikt sinds de opstanding van Christus. Maar wij zouden vooral niet denken dat het nieuw is. Daar gaat het me nu om. Wij zouden niet denken dat het nieuw is. Bovendien het heet wel het nieuwe verbond, maar dan nog zouden wij niet denken dat het nieuw is. Begrijp je me goed? Het trad pas in werking bij de opstanding van Christus. Maar als we nou even, en dat mag, hè, als we nou even het woord verbond vervangen door testament, dat mag, omdat er in de grondtekst nou eenmaal maar één woord voor is, in het Grieks, dan wel het Hebreeuws. Dan moet ik zeggen, het testament was niet nieuw. Het trad alleen pas in werking. Nu zeg ik het iets anders dus. Na de dood en opstanding van Christus. Maar het was niet een nieuw testament. Maar het was een oud testament. Als je het zo moet zeggen. Ja, dat kan toch. Waarom? Omdat het al lang vast lag, al lang opgeschreven was. Het was al lang zwart op wit gesteld. Soms wat in wat cryptische taal, in bepaalde aspecten, maar dat doet nou weinig ter zake. Het gaat erom dat dat vast lag. Zo nieuw was het dus ook niet. Johan zong vroeger over het fonkelnieuwe testament. En het was ook fonkelnieuw in de zin van dat het in werking trad. Maar hier staat gewoon het evangelie van God, vers 1, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. En dus, zo nieuw was het nou ook weer niet. En wat er dus gebeurde door het werk van de Heer Jezus Christus in het bijzonder, het wat bevestigd werd door zijn opstanding, was zo nieuw nou ook niet. Het was namelijk aangekondigd minstens 4000 jaar tevoren. Ik bedoel, sinds Adam dus. En misschien kan ik beter zeggen, het lag al vast en het was als het ware opgeschreven, in de zin van vastgelegd, voor de nederwerping, voor de grondlegging der wereld. En als u mij vraagt, is dat inderdaad nog wel wat verder terug dan 4000 jaar voor onze jaartelling. Het was nog wel eventjes verder voor Adam zelfs. En daar gaat het maar om, dat lag dus vast. Zodat de verschijning van, dan wel de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, pak een beetje zo'n 4000 jaar na Adam, helemaal niet op zichzelf stond. Integendeel, het was niet anders dan de vervulling van een van de fasen, om zo te zeggen, uit het heilsplan Gods. Ik probeer er met alle respect over te spreken, want dat heb ik nou eenmaal. Zo is het nou eenmaal. Het is ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis uit heel de heilsgeschiedenis. Dus de climax feitelijk van het handelen Gods. Daar werd de overwinning tot stand gebracht. Daar kwam fundamenteel en in beginsel dus een nieuwe schepping tot stand. Zo is het. Maar zo nieuw was het niet, want God had dat tevoren allemaal al zo geregeld. Dat de mens daar niet in het algemeen van op de hoogte was, dat is waar. Dat komt aan de ene kant voort uit het gebrek aan interesse van de mens. Aan de andere kant, God zelf heeft het nodig gevonden om die dingen niet al te duidelijk tevoren aan te kondigen. Maar niettemin, we hebben het al gelezen eerder, God heeft die dingen wel degelijk bekendgemaakt aan zijn profeten. Niet alleen door, maar ik bedoel ook in het bijzonder aan zijn profeten. Zoals de apostel Petrus immers in 1 Petrus 1 uiteenzette. Hoe dan ook, de bediening van de apostel Paulus heeft van doen met het evangelie, de blijde boodschap van God, vers 2, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Met andere woorden, de prediking van het evangelie stoelt wel degelijk op de oudtestamentische of profetische geschriften. En ook Paulus zegt hier dus meteen in de eerste verse van zijn brief, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En wat tot vervulling is gekomen, in elk geval in de opstanding van Christus. En dat zeggen de volgende versen. Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten, let op meervoud, hè, profeten in de heilige schriften. Eigenlijk had ik Galaten meteen maar even moeten citeren, want in Galaten staat dat God tevoren aan Abraham het evangelie beloofd heeft. En vooral verder lezen. Zeggende, met andere woorden, het evangelie is daar genoemd en onder woorden gebracht. Wat cryptisch en wat samenvattend, maar niettemin, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie beloofd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten der zaadres gezegend worden. Welke wijze tot stand zou komen, staat er niet bij. Hoe lang het zou duren, tot het compleet vervuld zou zijn, van het begin tot eind, staat er ook niet bij. Dat doet er ook verder niet toe. Maar wat er wel bij staat, is dat deze belofte of dit evangelie begonnen is vervuld te worden in de opstanding van Christus. Want dat zaad van Abraham, daarvan staat er meteen bij in Galaten 3, het welk is Christus. Dus een belofte aan Abraham die begonnen zou worden, vervuld te worden in het zaad van Abraham, het welke is Christus. En dat is inmiddels gekomen in de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Lees het maar na, Galaten 3 en 4 staat er uitgebreid. En dus het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. Bovendien, dat woord evangelie komen we heus tamelijk uitgebreid tegen in het Oude Testament. Het wordt alleen daar niet zo vertaald naar het Nederlands. Bovendien, ik mag het zo niet eens zeggen, want evangelie is niet eens een Nederlands woord. En het is niet de vertaling naar het Nederlands. Evangelie is gewoon het Griekse woord. En men heeft het gewoon laten staan. Vernederlands, getranslitereerd. Nee, dat is feitelijk. In het Oude Testament komen we de term evangelie wel degelijk tegen. Maar daar ga ik later van de week nog wel op in, zeer binnenkort, denk ik. Maar daar komen we het wel degelijk tegen. Daar is vertaald met goede boodschap of blijde boodschap. En wordt het in verband gebracht met het heil dat men zou doen horen. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Die het goede boodschappen. Ik goede boodschap, jij goede boodschap. He? Ik evangeliseer, jij evangeliseert en wij zouden hebben geëvangeliseerd. Zo. Weet je veel. Maar ik kom er in het Oude Testament wel degelijk tegen en precies dezelfde toepassing overigens. De blijde boodschap die gepredikt zou worden, beginnend bij Jeruzalem. Maar hoe dat ook zij, het gaat er maar om dat deze gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis, die van de eerste komst van Christus, inclusief zijn dood en opstanding, inclusief ook de prediking van de boodschap enzovoort, dat het allemaal onderdeel uitmaakt van het plan Gods, dat hij weliswaar niet in extenso en gedetailleerd heeft geopenbaard, maar ik zou toch ook niet durven zeggen dat hij het onder stoelen of banken gestoken heeft. Want vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel worden wij met dat evangelie geconfronteerd. Meestal wordt dan een melding gemaakt van, hoe noemt men het allemaal wel niet? Het proto-evangelie, de moederbelofte, wat er bewezen mag, hè? Aan Eva. Het zaad der vrouw zal het zaad van de slang de kop vermozzelen. Men herkent daar het evangelie in. En dat is natuurlijk ook zo. Ik persoonlijk prefereer te citeren uit Genesis 1. Vers 3, en God zeide, daar zij ligt. Dat is de aankondiging van het nieuwe verbond en van het evangelie. En dat is niet mijn vondst, maar dat staat zwart op wit in de Bijbel. Want er staat God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. In Genesis 1, vers 3 dus. Heeft in onze harten geschenen met het profetisch woord dat zeer vast is, dat schijnt als een licht in de duistere plaats op de morgenste. Om eens een paar schriftplaatsen door elkaar te citeren, want ja, wij zouden schrift met schrift vergelijken, niet? Maar bedoelde dus 2 Korinthe 4, vers 4 is het geloof ik, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting. De verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Licht in onze harten. Maar dat is wat 2 Petrus 1 dus ook inderdaad zei. Het profetisch woord dat vast is, schijnt als een licht in de duistere plaats, opdat de lichtdrager zelf de morgenster opgaat in onze harten. Kortom, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel worden wij geconfronteerd met de aankondiging van dat nieuwe verbond. Een nieuw verbond wat inmiddels in werking is getreden door, of sinds, of op grond van de opstanding van Christus. En zo staat het hier ook, want er staat het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dat wil zeggen, meervoud nu, hè? Profeten en heilige schriften, deze keer meervoud, omdat de apostel met nadruk zegt, je vindt het in al die profetische geschriften in principe terug. Welke profeet je ook noemt, de kans is groot dat daarin, of dat door hem en in zijn boek dat evangelie genoemd wordt of aangekondigd wordt, waar je ook kijkt. En dat is dus de bindende factor ook, of een bindende factor, van al deze verschillende Bijbelboeken. Ze spreken over hetzelfde, eigenlijk altijd. Ze spreken namelijk over de Zoon Gods. Over de erfgenaam. Over de Messias. of hoe je maar genoemd mag worden. Hier staat het ook meteen, want er staat het evangelie van God, het welke hij tevoren beloofd had, enzovoorts, van zijn zoon. En dat betekent automatisch dat de blijde boodschap van God een boodschap is van God, waarin hij spreekt over zijn zoon. De zoon van God, die geworden is, en geworden betekent verschenen is, tot stand gekomen is. Hè? Verschenen is niet eens het goede woord. Hij is geworden. Genesis. Wording. Hij is geworden. Is er nog niemand die vraagt, maar hij was het toch al? Of bent u bang voor de oude discussie langzamerhand? De zoon van God die geworden is, niet gekomen, geworden. Die geworden is uit het zaad van David. Dus meteen het einde van alle tegenspraak, denk ik altijd. Waar komt de zoon van God vandaan? Uit David. Staat hier. Het is onverstandig van mij om het te zeggen. Maar ja, ik kan niet zeggen dat het onverstandig is van Paulus dat hij het schrijft. Dus, einde van het verhaal weer. De zoon van God die geworden is uit het zaad van David. Maar ja, dan moet ik u meenemen naar Matteüs 1. En David gewoon, enzovoort. Hè? Dat begint bij Abraham. En Abraham gewoon zus en zo. En David gewoon die en die en zo verder. Het is duidelijk waar die zoon vandaan komt. Die wordt verwekt. En die komt voort, de zoon van God dus, komt voort uit David. Op grond waarvan hij dus inderdaad de zoon Davids ook is. Dat is waar. Maar er staat, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees natuurlijk, want er is natuurlijk nog een ander verhaal. Maar naar het vlees geworden uit het zaad van David. En daarna vers 4, die krachtelijk, en ik weet nooit hoe ik dan verder moet lezen, want bewezen is te zijn, dat is nou duidelijk. Kijk, ik vind het eigenlijk een prachtig vers, omdat aan de ene kant duidelijk is dat wat hier staat in het Nederlands, dat staat er in elk geval niet in het Grieks. En dat betekent dat de vertalers om een of andere reden het wenselijk geacht hebben om wat er werkelijk staat niet weer te geven. En de enige reden waarom ze het wenselijk achten om niet weer te geven wat er echt staat, is dat het hun in problemen brengt, omdat het dan in strijd is met hun eigen opvattingen. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat het slecht bedoeld is, maar het is in ieder geval niet correct. Er staat niet die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. Maar het past zo wel goed in de traditionele, nou ja, leer is een overdreven term, want het is nauwelijks een leer. Traditionele vooroordelen, dat is het eigenlijk. Ik zeg het ter excuus voor degene die het aanhangen. Ik zeg, het is niet echt een leer omdat het feitelijk nergens op stoelt. Het is een vooroordeel wat maar doorgegeven wordt, waarover men niet nadenkt. En als men het wel doet, krijgt men onvermijdelijk problemen. Het is altijd al zo geweest, heel de kerkgeschiedenis door. Dus dat laten we maar weer liggen. Maar wat er staat is niet bewijzen, het staat orizo. Dat werkwoord, orizo, horizo. En dezelfde wordt normaal vertaald met destineren, of bestemmen, of ordineren. Plaats bepalen. Beter, eindbestemming, horizo. Horizon, einder. Eindbestemming bepalen. Tevoren de eindbestemming bepalen. Vandaar predestineren. De destiny, Engels. Destiny, tevoren bepalen. Maar de tevoren staat er niet bij, heer. Dus gewoon, niet van die tevoren, hier gewoon, hier is de eindbestemming vastgelegd. Hier wordt de eindbestemming bereikt dus. En dus die krachtelijk verordineerd is, dat zou de concordante vertaling zijn. Als u dat tenminste wat zegt, maar ik ga het nou toch niet uitleggen. Ik ben niet zo'n voorstander van een concordante bijbelvertaling, omdat ik meen dat het dan geen vertaling is, maar wat al. Maar wanneer men in dit geval concordant zou vertalen, met twee C's, ja. Wanneer men in dit geval concordant zou vertalen, dan zou men dat moeten vertalen met die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. Want men wordt kind door verwekking, maar men wordt zoon door een ordinantie. Dat wil zeggen, door aanstelling, Zo kan het ook nog vertaald worden natuurlijk. Hè? Definitieve aanstelling. Die krachtelijk gesteld is tot zoon van God. Want als je nou toch moeite hebt met de vertaling, dan vertaal ik hem ook maar een beetje vrij. Hebben de Statenvertalers ook gedaan. Dus dan zeg ik die krachtelijk gesteld is tot zoon van God. Want dat is de strekking van het schriftgedeelte. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. En dat is inmiddels gebeurd. Nu wordt dus gewoon gesproken over zijn aanstelling tot zoon. En u weet natuurlijk al lang dat zonen per definitie niet worden geboren, maar aangesteld. En dat is met de Heer Jezus gebeurd. Net zo goed dat als Salomo aangesteld moest worden tot zoon van David. Er is nu wel het een en ander over te doen geweest. Na de dood van David. Wie er tot zijn zoon gesteld zou worden. Ja, hij had kinderen. Wellicht zonen, maar wie zou de zoon, eerst geboorterecht dus, zijn? Daar was wel wat over te doen. En u weet wie de zoon van Salomo was vervolgens? Na de dood van Salomo? Nou, wacht maar even. Ja, ik hoor liever Jerobeam. Want het koningschap over Israël na de dood van Salomo ging naar Jerobeam. Zo staat het in de Bijbel. En dus werd Jerobeam de zoon van Salomo. Hij was dat niet door geboorte, maar dat is eigenlijk nooit iemand door geboorte. Van geboorte was hij stamde af van Jozef en dus van de stam van Efraïm. En hij was helemaal niet uit Juda en dus uit het koningshuis van David. Maar hij werd wel de opvolger van Salomo op de troon over heel Israël. En hij werd dus zoon van Salomo. Nou ja, David zelf werd zoon van Saul. En Saul was uit Benjamin en David was uit Juda. Dus er was helemaal geen familierelatie. Niettemin was David de zoon van Saul. Het was namelijk zijn opvolger op de troon. En als zodanig werd hij zelfs door Saul erkend. Lees het maar na. Dat is allemaal in de Bijbel met groot gemak terug te vinden. En daar gaat het maar om. Zoonschap is dus aanstelling. En de aardigheid is dat degene die uit het zaad van David geboren werd, ook inderdaad erkend wordt door de Bijbel en ook van Gods wegen als zoon van David. De Messias, de zoon van David. Jezus, gij zonen Davids. En hij is de zoon van David. En op die grond zal hij dus inderdaad ook de troon over Israël herstellen. Kortom, de troon van David herstellen, om zo te zeggen. U weet wel, de stoelen des gerechts. De stoelen uit het huis van David. Wat was de Psalm 122, heb je nog nagekeken? Maar de zoon van David. Dat is één kant van het verhaal. Maar God zelf had gezegd, en ik neem maar gewoon de bekende route, omdat er toch niks tegen in te brengen is. God zelf had gezegd dat de uiteindelijke zoon van David door hemzelf tot zijn zoon zou gesteld worden. Zwart en wit, uit 2 Samuel 7. Gij, David, zult een zoon hebben die uit uw lijf zal voortkomen. Hij zal een onwankelbaar koninkrijk hebben en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Niet eens, hij zal mijn zoon zijn en ik ben zijn vader. Had best gekund hoor, overigens. Maar zo staat het er niet eens. Hij zal mij tot zoon of ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn enzovoorts. Met andere woorden, God zou de zoon van David aanstellen tot zijn eigen zoon. Dus niks moeilijks aan, want we hebben de variant hierop in het Johannesevangelie, waarvan de zoon van God gezegd wordt dat hem alle oordeel gegeven is, dat hem alle macht gegeven is om gericht te houden, omdat hij de zoon van Adam is. Niet omdat hij de zoon van God is. Het wordt over de zoon van God gezegd. En als je dan vraagt waarom is hem die macht gegeven, dan staat er niet zoiets als, nou ja, natuurlijk omdat hij de zoon van God is. Nee, hij is de zoon van God en God heeft hem al het oordeel gegeven. Dat is aanstellen tot zoon feitelijk. En waarom hem? Waarom werd die tot zoon van God gesteld? Johannes Evangelie, onthoud het goed. Omdat hij de zoon van Adam is, de zoon des mensen. Dan komen dus net zo goed diezelfde twee lijnen bij elkaar. Wat afstamming betreft is er altijd sprake van een aardse afstamming. Wat aanstelling betreft, hoogste aanstelling van de Heer Jezus Christus, is die van Gods wegen tot zijn zoon. Zo steekt het in elkaar. En ik wil er door discussie ook niks aan afdoen. Ik kan ook een heleboel argumenten bedenken om er nog wat anders aan toe te voegen. En om het misschien wat logischer te maken of het beter in te passen in bestaande opvattingen. Maar waarom zou ik? Dat heeft toch geen enkele zin? Dat dien ik toch ook niemand mee, feitelijk. En zeker de Heer niet. Zo staat het namelijk in de Bijbel en zo zouden wij het ons eigen maken. En er is ook niks moeilijks aan, er is echt niks moeilijks aan. Die krachtelijk gesteld is, verordineerd is te zijn de Zoon van God, en dan naar de geest der heiligmaking, en nog een keer toegelicht, uit de opstanding der doden. Voor mijn part had er ook kunnen staan, uit de geest der heiligmaking, naar de opstanding der doden. Want naar betekent in overeenstemming met, en uit betekent op grond van, en bij nader inzien is het verschil niet zo groot. In overeenstemming met of op grond van, wat voor verschil maakt het? In overeenstemming met de schrift of op grond van de schrift, wat maakt het uit? En dus zetten we de beide uitdrukkingen naast elkaar, namelijk, hoezo is hij gesteld om de Zoon van God te zijn? Wel, op grond van of uit de geest der heiligmaking, kortom uit de opstanding der doden. Dat de werking van de geest rechtstreeks van doen heeft met opstanding der doden, lijkt me een duidelijke zaak. Het ontvangen van de geest is toch feitelijk niet anders dan opstanding uit de dood, uit de geest geboren worden, nieuw leven ontvangen enzovoorts. Het zijn gewoon twee verschillende termen ter aanduiding van hetzelfde. Bij opstanding der doden denken wij aan lichamelijk en wellicht vleeselijk enzovoort. Dus het is een beetje laag. Maar opdat we het niet al te laag en al te aard zouden interpreteren, staat erbij naar de geest der heiligmaking. Niettemin, het is wel degelijk een lichamelijke opstanding geweest van de Heer Jezus Christus als eerste en daarmee als eersteling zijner schepselen, als hoofd van de gemeente dus ook, als eerstgeborene uit de doden, maar zo staat het weer op andere plaatsen. Maar op die grond als eerstgeborene heeft hij inderdaad de allerhoogste positie ontvangen die er is. En dat heeft rechtstreeks van doen met die geest der heiligmaking en dus met de aanstelling tot Zoon van God. Daar gaat het om. En hier wordt dus gesproken over de twee verschillende aspecten van de persoon en het werk, het leven van de Heer Jezus Christus. Enerzijds aards als zoon van Adam, zoon van Abraham, zoon van David. Maar zo begint het Matthäus evangelie hoofdstuk 1. Maar ik moest toch vandaag eerst maar even een keus maken. Hè? Welke neem ik nu? Hè? Dus ik neem nu Romeinen 1. Maar niettemin, hij is de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David en nog zo het een en ander. Noach wordt in dat verband gewoonlijk overgeslagen. Maar niettemin, dat is hij ook. Maar in hoogste instantie de Zoon van God. En daarmee degene die van oudsher beloofd is. Een mens. Adam, Noach, Abraham, David. Ik heb bijna gezegd Jozef, maar vooruit. Die is van andere aard. Maar een mens die beelddrager Gods is. Als je de hele gedachtegang daaromtrent samengevat wil zien, dan moet u wezen op bladzijde 13. Ik weet niet of dat ook toeval is, maar vraag. Bladzijde 13 van de bundel van Johannes Bos. Die van gisteravond dus. Over het beeld in de tuin. Prachtig. Maar dan vindt hij in een paar regels precies de hele gedachtegang weergegeven. God zou een mens maken naar zijn beeld en gelijkenis. En de volmaaktheid of de vervulling daarvan wordt gevonden inderdaad in degene die we inderdaad in de tuin vinden. Dus het blijft natuurlijk een prachtige, niet door ons uitgevonden, maar Bijbelse parallel. De eerste mens, Adam, in de hof, veelbelovend. Maar uiteindelijk de laatste Adam, in de hof, precies einde, met die vrouw weet u wel, ja goed. Laatste Adam in de hof, en die was niet veelbelovend, die was veel vervullend. Dat was de vervulling van de belofte. Prachtige Bijbelse beeldspraak. Typologie dus. Maar waar het maar om gaat, is dat deze dingen met betrekking tot het evangelie, met betrekking tot het nieuwe verbond, gewoon de vervulling zijn, de uitwerking zijn van het plan Gods. dat dan misschien niet in detail geopenbaard werd in het Oude Testament, maar ik moet er dan toch bij zeggen dat het hele idee van die Messias, die naar de mens zou afstammen van Adam en David enzovoort, en Abraham enzovoort, hè, die door God tot zijn zoon zou gesteld worden, ja, dat wordt nou juist wel expliciet en gedetailleerd in het Oude Testament geopenbaard. Vreemd genoeg. Ja, bedoel, vreemd genoeg is het niet algemeen bekend. Of struikelt men over die ideeën. Maar die staan er nou juist wel expliciet in. En het Nieuwe Testament beschrijft dat uitgebreid en vult het aan, past het toe en wat het me wezen mag. Daar is niks moeilijks aan, hoor. Maar het is deze Zoon van God, die geworden is naar het zaad van David, naar het vlees, en die krachtelijk bevestigd is of verordineerd is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Het is deze Zoon van God die wij kennen als Jezus, de naam die hij kreeg bij zijn geboorte uit het huis van David. Jezus, de Messias, dat wil zeggen degene die tot koning en hoge priester en wellicht tot profeet gesteld zal worden, zoals aangekondigd in het Oude Testament, en die wij kennen als onze Here, met de dubbele toepassing van de uitdrukking, namelijk Jehovah, maar bovendien onze Heer en Meester. Degene die wij dienen, in ieder geval degene die door de apostel Paulus gediend wordt. Degene namelijk, vers 5, door welke wij hebben ontvangen genade. Hoezo? Ja, vergeving van zonde, denken wij dan. Nee, zegt de apostel, de genade die ik heb ontvangen is het apostelschap. Want door genade ben ik wat ik ben. Niet door genade ben ik kwijtgeraakt wat ik kwijt moest. Zo van, door genade zijn mij de zonden vergeven enzovoort. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat is niet wat hij hier zegt. Hij zegt, door genade ben ik een apostel. Mij is deze genade gegeven, Efeze 3, om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Want als gesproken wordt in de schrift over de genade Gods, gaat het niet maar over dat onze zonden vergeven worden. Begrijp me goed, ik spreek daar niet kleinerend over, maar het is gewoon veel meer. Het is de uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Dat begon met de vergeving van onze zonden ons niet toerekenende. Maar daarna heeft die genade waaruit wij dagelijks leven ook niet primair van doen met dat onze dagelijkse zonden, in sommige kringen een huishoudelijke term, hè? Ja, gaat er niet om dat onze dagelijkse zonden, nee, natuurlijk worden die vergeven, vanzelfsprekend, en wij zijn daar dankbaar voor, maar het is veel meer dan dat. Strikt genomen, dit is zelfs negatief, hè? Want dit heet negatief, strikt genomen. Onze zonden vergeven, daar staan weg. Maar het gaat om positieve dingen. Het gaat niet om wat weggedaan is, het gaat om wat wij ontvangen hebben daarna. En op die grond en als gevolg daarvan. En als het gaat over de genade Gods waaruit wij dagelijks leven, of de genade Gods die over ons heerst, gaat het om wat God ons nu geeft, niet over wat hij van ons afneemt. En wat hij ons geeft, is inderdaad deze gaven, verantwoordelijkheden, bediening, of hoe heet zoiets. Ik kan het ook niet helpen dat het plechtige termen zijn. Hij geeft ons iets te doen. En zelfs als ik zeg, hij vult onze handen, dan nog is dat de plechtige term uit het Oude Testament, ter aanduiding van de aanstelling van iemand tot priester. De handen vullen. God vult ons de handen. Zoals hij de handen van Aaron en zijn zonen vulde, opdat zij hem het priesterambt zouden bedienen. Zoals bij ons ook. Hij vult ons handen. Hij geeft ons dus wat. Hij geeft ons een job, zeggen we dan. Hij geeft ons een baan. Nou ja, een loopbaan. Een renbaan. Hij geeft ons een baan. Gratis, cadeau en voor niets. Uit de rijkdom zijner genade. Opdat wij op zinvolle wijze ons leven inhoud zouden kunnen geven. Beter opdat wij God zouden dienen. Want dat is die zinnige inhoud van ons leven. Dat is genade Gods. Positief dus. En vergeving van zonde, inderdaad, dat is fase 1. Ongetwijfeld. Maar daarna gaat het verder. Dat is wat de apostel hier zegt. Door welke wij hebben ontvangen genade en je kunt dus gerust lezen, genade, namelijk het apostelschap. Omdat dat in overeenstemming is met wat hij ook op vele andere plaatsen precies zo zegt. En daarna weer, door welke we hebben ontvangen dit apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Want de apostel heeft dat apostelschap gekregen, niet voor zichzelf in de eerste plaats uiteraard, maar inderdaad voor zijn naam. Tot eer van God, om God te dienen, of hoe je dat maar noemen moet. En de bedoeling is dat dat evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, dat dat gepredikt zou worden onder al de heidenen, te midden van al de heidenen betekent dat in elk geval, en daarmee in de praktijk betekent het dus ook aan al de heidenen, met de bedoeling dat men zou komen tot gehoorzaamheid, namelijk tot geloof. Want gehoorzaamheid des geloofs wil zeggen gehoorzaamheid, namelijk geloof. Gehoorzaamheid, hoezo gehoorzaamheid? Nou, geloof. Want gehoorzaamheid wil zeggen dat men gehoor zou geven aan, zou horen. En geloof, als ik het extreem neem, betekent dat men er trouw aan zou zijn. Maar het schuift dus in elkaar, die beide begrippen. Men zou er naar horen en niet eenmalig, maar voor de rest van het leven uiteraard. Men zou er trouw aan zijn, vandaar dat het gewoon synoniemen zijn. Men zou horen en geloven. Want deze boodschap wordt inderdaad aan al de heidenen gepredikt. En het lijkt me wel aardig om even een paar bladzijden terug te slaan voor de gelegenheid naar Handelingen 17. Die werd mij vanmorgen nog aangereikt, dus daar maak ik maar dankbaar gebruik van. Handelingen 17, waar dat is een prachtig schriftgedeelte overigens, waar de apostel predikt niet op het tempelplein in Jeruzalem tot Joden met een Joodse cultuur. Ik bedoel gewoon het wettische leven onder de wet. Maar voor de gelegenheid, daarom vind ik het zo'n mooi schriftgedeelte, voor de gelegenheid is hij ook niet in Rome nu, waar hij de Romeinen toespreekt. Hè? Maar integendeel, hij is nu in een andere hoofdstad, want dit waren allemaal hoofdsteden. Jeruzalem, de hoofdstad van het Jodendom, Rome, de hoofdstad van de politieke wereld van die dagen. Maar nu is hij in Athene, de hoofdstad van de culturele wereld van die dagen. De wijsheid, weet je wel, Athene. Athene vind ik daarbij een prachtige naam, want A betekent niet. En tenen heeft iets te maken met staan. Dat wist u natuurlijk al, op je tenen staan. Dat zit ik er makkelijk onthouden. En de gedachte bij Athenos is dat het niet zo zeker staat. Dat het tamelijk onzeker betekent het eigenlijk. Dat vind ik altijd leuk. Athene, onzeker. Ja, het is de hoofdstad van de wereldse wijsheid en de filosofie. Alles is onzeker. Heb ik dat niet gehoord van die Jood? Weet het niet ook weer. Einstein. Ja, hij zei het iets anders. Had er een pracht van een formule voor of zo die hij geen hond begrijpt. Maar het komt erop neer, alles is onzeker. Dus het is niet echt opgeschoten in pakweg 3000 jaar. Nou, laat maar zitten. Athenos. Maar daar spreekt de apostel Paulus tot de Grieken die daar samenkwamen om wat nieuws te horen. Tegenwoordig kunnen wij ervoor thuis blijven zitten, zetten de radio of betere televisie aan. En of wenden ons tot internet enzovoort. Dus niks nieuws onder de zon. Nog steeds de Griekse cultuur. Maar we hoeven nou niet meer naar de markt om daar nog eens wat nieuws te horen. En als u hier komt om wat nieuws te horen, is dat het verkeerde motief ook. Daarom kun je best wat nieuws horen hier, hoor maar vooruit. Hè. Maar dat is wat de wereld doet, wat nieuws horen. Het oude nieuws wordt weggegooid. Dat is met de wetenschap ook zo. Want altijd nieuw ontwikkeld worden en het oude verdwijnt. Hè? Maar men komt er bij elkaar en Paulus spreekt die wereld, die Griekse wereld als het ware daartoe. En hij zegt inderdaad, jullie zijn heel godsdienstig met al jullie tempels enzovoorts. Heel godsdienstig, want je hebt zelfs een tempel gewijd aan een god waarvan je het bestaan vermoedt, maar die je niet kent. De onbekende god. Nou zegt Paulus, dat is nou precies die god die ik predik. Het is niet een smoesje. Sommigen zeggen, het is handig gedaan van de apostel Paulus. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon zo is. De onbekende God. Dat is de God die ze niet kennen. Tempel gewijd aan de onbekende God. Hij zegt, maar die predik ik. Dus hierna is hij niet meer onbekend. En over die onbekende God zegt hij, vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, zodat de wereld nog steeds hol is. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, die God, deze, zijn de Heer des hemels en der aarde. Dat is namelijk de wereld, hemel en aarde. Ik zeg altijd dat het altijd zo is, hè? Wereld is hemel en aarde, tenzij anders vermeld. En hier is wereld, hemel en aarde, en het staat er nog bij ook. God die de wereld en dus hemel en aarde gemaakt heeft, is Heer des hemels en der aarde. En die God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dat had hij natuurlijk in Jeruzalem ook kunnen zeggen, maar dan zouden ze hem waarschijnlijk ook meteen gelyncht hebben. Toch heb ik het dus nagevraagd aan ene Salomo, want het was niet alleen de meest wijze man die wij kennen, behalve de Heer Jezus Christus, maar hij was ook degene die de grote tempel van Jehovah bouwde. En weet je wat zo leuk is? De Joden denken, God woont in die tempel met handen gemaakt. Christenen denken ook, de Heer woont in die tempel. Maar Salomo, de bouwer van die tempel, die bij de inwijding van die tempel deed zoiets wat ik ook gedaan zou kunnen hebben. Hij relativeerde de hele handel in één keer en zei, je moet toch niet denken dat God hier in die tempel woont. En dat zei hij bij het gebed ter inwijding van de tempel. En zo is het dus ook. Het is symboliek. God woont niet in een tempel met handen gemaakt. Natuurlijk niet. God is veel groter dan dat hemel en aarde hem zouden bevatten, staat er zelfs. Begrijp je me goed? God is van boven. God is hoger dan hemel en aarde en de schepping. Het is wat lastig voor ons voorstellingsvermogen, maar het is wel wat de schrift ons leert natuurlijk. Hè? Maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Niet in de Jeruzalem en deze uiteraard ook niet. Het wordt trouwens, meen ik, door Stefanus aangehaald. Dat deze uitspraken van Salomo uit het Oude Testament. Maar goed. En vers 25, en sterker nog, want dit was al moeilijk, maar nu wordt het nog moeilijker. Die God wordt ook van mensenhanden niet gediend. God wordt niet, God kan niet door mensenhanden gediend worden. Als iets behoevende. Want God is niet behoevend. God behoeft niets van ons. God heeft niks nodig van zijn schepping. En niet zeggen, ja, dat slaat op de oude schepping. Dan zeg ik, het verschil wordt hier niet eens gemaakt. Ook van ons als kinderen Gods heeft God niks nodig. Het wordt weliswaar niet openlijk zo gezegd, maar de gedachte is wijdverbreid dat God van ons afhankelijk zou zijn. Van ons als mensen of, in meer in het bijzonder, van ons als kinderen Gods. En soms wordt het tamelijk openlijk gezegd. Een wijdverbreide variant in dat verband is deze, dat aangezien de Bijbel leert, is men van mening, dat de wederkomst van Christus pas zal plaatsvinden als alle volkeren het evangelie gehoord hebben. En aangezien alle volkeren het evangelie nog niet gehoord hebben, want dat is men ook van mening, beide dingen missen nogal wat grond, maar vooruit, is God dus van ons afhankelijk, want als wij dus niet het evangelie prediken aan alle volkeren, als wij niet eerst het evangelie gepredikt hebben aan alle volkeren, dan vindt de wederkomst van Christus niet plaats. Te vrezen valt dus dat we tot Sint-Juttemus kunnen wachten. En dat velen op die grond denken, nou, dan geef ik maar niks aan de zending, want stel je voor dat de Heer wederkomt, zeg. Ik vind het een slecht motief. Hè? Of ik trek altijd de verkeerde conclusies. Maar goed. Maar waar het me om gaat is niet om het misverstand van de redenering. Waar het me om gaat is dat daarin dan toch gezegd wordt dat God van ons afhankelijk is. En als wij niet meewerken, dan zal Gods plan dus nooit vervuld worden. En vandaar ook de gedachte bij velen die wel in de wederkomst van Christus geloven, de gedachte dat de datering, de datum daarvoor niet vaststaat. Omdat men eigenlijk van mening is, ook al wordt het gewoonlijk niet uitgesproken, maar omdat men eigenlijk van mening is dat de datum afhankelijk is van ons. of van de voortschrijding van het koninkrijk, de ontwikkeling van het koninkrijk Gods op aarde, de groei van de kerk of wat het allemaal maar wezen mag. En dat is in de loop der eeuwen wel degelijk geleerd, zowel binnen het Rooms-Katholicisme als het Protestantisme en alle andere ismen en vrije groepen die er maar geweest mogen zijn. Die leer is wijdverbreid geweest in verschillende varianten en tot vandaag. Maar de Bijbel zegt, God kan door mensenhanden niet gediend worden, want God is niet behoevende. God hoeft niks, God is niet van ons afhankelijk. En daarna zegt Paulus meteen, omdat hij natuurlijk ook hier niet op enige discussie ingaat. Ze laten hem trouwens hier ook nog netjes uitspreken. Dat was vroeger nog wel zo, hè? En hij zegt dus meteen, niet alleen wordt God door mensenhanden niet gediend. Nee, God is niet iets behoevende. De mens is iets behoevende van God. Men zou dat niet omdraaien. God is niet van de mens afhankelijk. De mens is van God afhankelijk. En ook dat geldt inderdaad voor de mensheid in het algemeen. En voor gelovigen, kinderen Gods, in het bijzonder. En dat staat er dan ook vervolgens met een prachtige zin. God heeft namelijk uit één, bloeden mag je doorstrepen, want het schijnt er niet te staan, maar het maakt mij niks uit. Je mag het ook laten staan, wat mij betreft verandert niks mee. God heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Uit één is dus gewoon uit één mens. Die heet Adam en dam is bloed en zo kom je toch weer bij bloed. En van de natuurlijke mens staat dat hij geboren is uit de wil des mans en uit den bloede. Dus voor mij mag ik de term ook laten staan, maar officieel staat hij er niet, hebben we dat ook weer gehad. En dan staat er dus, God heeft uit één, Adam feitelijk, het ganse geslacht der mensen gemaakt. Alle mensen stammen dus van Adam, want dat staat hier dan feitelijk. Om op de gehele aardbodem te wonen, zie je dat er niet staat dat de mens bestemd is om behouden te worden en dus in de hemel te komen. Wel om behouden te worden, maar dus om op de aardbodem te wonen. Niet de hemel, want de hemel als definitieve bestemming van de mens heeft van doen met onze tegenwoordige bedeling. Alleen die gemeente van eerstelingen. De algemene gedachte is, en die staat op vele plaatsen trouwens nog, daarnaast in het Oude Testament, dat de aardbodem er is voor de mens en de mens voor de aardbodem. Maar God heeft uit ene bloeden het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden en dus bepaald hebbende, bescheiden hebbende, wil zeggen onderscheid gemaakt hebben. Dat is bescheiden, hè? Dus onderscheid maken, verschil maken tussen het een en het ander en zus en zo. Bescheiden en dus bepaald hebbende, want iets bepalen wil zeggen er paaltjes omheen zetten, scheidingspaaltjes, grenspaaltjes en zo, precies dezelfde betekenis. Bescheiden hebbende de tijden tevoren verordineerd. En dat geordineerd is weer orizo, stellen, hè, maar nu tevoren geordineerd. Namelijk of en de bepalingen van hun woningen. Bescheiden hebbende de tijden en de bepalingen van hun woningen. En de gedachte is gewoon dat uiteen de hele mensheid, het hele geslacht der mensen gemaakt is. Het is één geslacht. Het zijn wel degelijk meerdere rassen, al mag je dat niet zeggen. Het is niet één ras, zoals men ons wil wijsmaken via allerlei reclameborden. Één menselijk ras. Nee, het is één menselijk geslacht. Dat is gewoon het verkeerde woord. Maar ja, alle verwarring in de wereld komt uit Babel en heeft dus van doen met het woordgebruik. Maar ik hou maar van het Bijbelse woordgebruik, hè. Eén menselijk geslacht, maar wel degelijk onderverdeeld, staat er ook bij, want dit vers verwijst gewoon naar Genesis 10 en 11 eventueel. Het spreekt namelijk over de verdeling van de mensheid in verschillende volkeren en ook in verschillende landpalen. Mensheid verdeeld naar hun landpalen, naar hun landstreken, wat er maar staat, en naar hun talen. Heeft God tevoren bepaald en niet alleen heeft hij de bepalingen, de grenzen van hun woonplaatsen vastgesteld, maar hij heeft ook de geschiedenis van de mens tevoren ingedeeld. Dat staat hier namelijk ook, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. De tevoren geordineerde tijden heeft God bepaald. Op andere plaats staat dat door hem ook de eeuwen gemaakt zijn. En dat betekent in alle gevallen dat God de geschiedenis bepaald heeft. Hij geeft tijd aan de mens. En niet onbeperkt, maar integendeel afgemeten. En na zoveel tijd, vanaf Adam, na zoveel tijd greep God in. En weer na zoveel tijd greep God weer in. En haalde Abraham uit Ur der Chaldeeën. Want daar ben ik inmiddels. En na zoveel tijd werd Israël verlost uit Egypte en gebracht naar Canaan. En na zoveel tijd werd David tot koning gesteld en dat soort dingen meer. En na zoveel tijd verscheen daar dan die zoon van David, die vervolgens tot zoon van God gesteld werd. Kortom, dat is bepaald. En daarmee brak onze bedeling aan. En na zoveel tijd tevoren geordineerd, zal deze bedeling beëindigd worden in de opname van de gemeente, om vervolgens plaats te bieden aan de wederkomst van Christus en aan de verschijning in de heerlijkheid van de gemeente, opdat uiteindelijk na zoveel tijd zijn koninkrijk, het koninkrijk van de definitieve en laatste Adam, op aarde openbaar zou worden enzovoort. Dat is een heel geschiedenis, maar die staat van tevoren vast. En niet alleen de gebeurtenissen zoals die zouden plaatsvinden, maar wel degelijk ook de tijd waarop het zou gebeuren. Ik zou zeggen, vanzelfsprekend. En zo staat het hier ook. En in dat verband staat dan over die mens, die zou de gehele aardbodem bewonen, bepaalde tijden, bepaalde plaatsen. En dan over diezelfde mens, vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem ooit, immer, immers, hè, ooit, of zij hem immers tasten, kortom, vinden mochten. Want de bedoeling is, en daarmee ben je meteen in die Griekse wereld terecht, de bedoeling is dat de mens zich wel degelijk de bekende en tamelijk belachelijke vraag overgaat stelt, van waarom ben ik hier, wat doe ik hier, hoezo, wat moet ik hier? Maar de zin van het bestaan, dat is immers filosofie, het zoeken, het vragen naar en het zoeken van de zin van het bestaan. En hier in dit hoofdstuk worden bepaalde stromingen in dat verband ook genoemd. Die van de Stoïcijnen uit vers 18 en die van de Epicureërs enzovoort. Doet niet zeer, dat valt wel mee. Maar goed, die hadden bepaalde opvattingen over wat belangrijk is in het leven en wat minder belangrijk. Hadden zo'n prioriteitenlijstje. De Stoïcijnen zeiden, nee, het gaat om deugd die men zou voortbrengen. Men zou volgens bepaalde beginselen handelen en dat is het dan. En die Epicureërs waren die jongens die zeiden, nee, het gaat niet om die regels. Het gaat erom agmaleutheid. Agmaleutheid, dat is Grieks toch, of niet? Oh, is dat Brabant? Dat is de Brabant. Sorry, is de Brabantse. Agmaleutheid. Zo van, als je maar plezier hebt in het leven. Beide opvattingen zijn overigens netjes vanuit de Bijbel aan te tonen, als je tenminste een heleboel andere teksten weglaat. Dat is makkelijk te doen. Namelijk, je moet je aan de wet houden. Stoïcijns, ongeacht wat er de consequenties van zijn, ongeacht de emoties. Gewoon volgens de regels wandelen, emotieloos, dat is stoïcijns. Maar ook valt te verdedigen dat er maar één ding belangrijk is in het leven. Dat wij ons brood zouden eten met vreugde enzovoort. We zouden leven met de vrouw die we lief hebben, broeder. Ja, ik zie je wel denken hoor. Want dat staat er ook allemaal. Die heb ik van Brands geleerd, geloof ik trouwens, vroeger al een keer. Dat soort uitspraken. Maar ze staan in Prediker, ook Salomo dus, valt allemaal te verdedigen. En het zijn tegenstrijdige beginselen. Moet je nou strak vasthouden aan de wet of moet je nou zorgen dat je een beetje vreugdevol leven hebt? Dat is een tegengestelde richting. En Paulus zegt, nou het zit anders in elkaar, Grieken, zal ik jullie eens vertellen. Want God heeft die hele mensheid gemaakt, opdat de mens inderdaad zal vragen naar wat is het doel van het leven. En hij zegt, het antwoord is, men zou God dienen. En dan leeft men naar eer en deugd, zal ik maar zeggen, dat is de beste deugd die er is. Die staat bovenaan en het zal je inderdaad blijdschap, vreugde geven. En zo vallen die twee dingen samen. Ze zijn niet tegenstrijdig zolang wij die Heer zoeken, de Schepper zoeken. Dat is het verhaal. En zo staat het hier ook. Nou, in elk geval, er staat dan over, opdat zij de Heere zouden zoeken, vers 27, of zij hem ooit tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Enerzijds is hij wel ver, aan de andere kant, als wij hem oprecht zoeken, zal hij zich openbaren. Dat staat ook in de Bijbel. Dat is weer Salomo, maar nu zit ik in de spreuken natuurlijk weer. Maar hij is dus in de praktijk toch niet zo ver. Want, over de oude schepping gesproken, in hem leven wij. Dat is niet een uitspraak over wedergeboren mensen. In het verband hier in ieder geval niet. Het is een uitspraak gewoon over de natuurlijke mens. In hem leven wij en bewegen ons, zijn wij. Dat is ook de oude Griekse gedachte, dat wisten die Grieken ook wel. Staat er ook achter, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben. Want wij zijn ook zijn geslacht. Dat is ook zo. En wij lezen dat soort uitspraken elders in de Bijbel ook. Zelfs in Colossense, hè. Alle dingen bestaan tezamen door hem. En de andere variant is natuurlijk die van uit hem, door hem, door hem. En ook tot hem zijn alle dingen. Geldt voor heel de oude wereld net zo goed. Want wij zijn Gods geslacht. Maar dan staat er vers 29. Wij dan zijn de Gods geslacht. Moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij. Welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. Kortom, men zou niet een eigen God maken. Dat is geen God. En andersom ook. Men zou niet denken dat God door mensenhanden gediend kan worden. Want het is niet zo. En hoe het dan wel is, zegt vers 30. God dan. De tijden der onwetendheid, u weet wel, de tijden tevoren geordineerd uit vers 26. De tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat zijn oudtestamentische tijden, niet omdat men daar echt onwetend was, maar wel omdat een belangrijk aspect van goddelijke of bijbelse waarheid inderdaad bedekt was. Om praktische redenen die later ook uitgelegd worden. Tijden der onwetendheid, tijden voor de definitieve openbaring van het evangelie enzovoorts. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebben, de tijden die ook dus tevoren geordineerd waren. Die God verkondigt nu, u weet wel, inmiddels, hè, nu, inmiddels, na die tijden der onwetendheid, verkondigt nu alle mensen aan alle mensen. Dat hele menselijke geslacht, gemaakt uit die ene, verkondigt nu aan alle mensen, alom, dat wil zeggen overal, vers 30, waar zij ook wonen mogen en van welk volk zij deel uit mogen maken, dan wel in welk land zij dus wonen. God verkondigt nu aan alle, hij zegt niet wij, ik of Peters en ik of de 12 of zendelingen of evangelisten. God verkondigt nu, inmiddels, was vroeger niet zo, maar nu wel, aan alle mensen en overal, teruggrijpend op vers 26 dus, dat zij zich bekeren. En dus, opdat zij zich bekeren, want dat is het doel, dat is de oproep, bekering. Waarom? Wel, daarom dat hij een dag gesteld heeft, zeer wel de tijden tevoren geordineerd zijn, heeft zich een dag gesteld. Niet, er zou een dag komen, ooit een keer, maar een vaste datum. Dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, maar uiteraard in het bijzonder degene die daarop leven, die aardbodem dus uit vers 26 waarop alle mensen wonen, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man. Die heb je toch, een man? Een mens? Door een man die hij daartoe geordineerd, horizo. Hier kun je ook niet vertalen, maar die hij daartoe bewezen heeft. Toch? Die hij geordineerd heeft, aangesteld heeft. Hetzelfde woord als in Romeinen 1 vers 4, weet je wel. Een man die hij daartoe aangesteld, geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan alle, dat wil zeggen het wordt nu aan alle gepredikt, dat hij deze man geordineerd heeft om de wereld te oordelen, terwijl of omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Met andere woorden, in de opstanding van Christus verscheen daar die man, die mens die eigenlijk al sinds Genesis 1 werd aangekondigd. Die man waardoor God, of aan wie God heel de schepping en dus ook heel de mensheid zou onderwerpen. en aan wie dus al het oordeel gegeven zou worden. Johannes 4 of 5 is het, aan wie al het oordeel gegeven zou worden omdat hij des mensen zoon is. Omdat hij de zoon des mensen is. En hier staat, God heeft die man daartoe verordineerd. En omdat die man inmiddels verschenen is, dus voor elkaar, hij is opgestaan uit de dood, hij is verschenen, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, hem is al het oordeel overgegeven. Omdat dat gebeurd is, wordt het dus ook inderdaad aan alle mensen logischer en noodzakelijker wijze gepredikt. Want in oud-testamentische tijden was die man er nog niet. Moest nog zijn tijd hebben en het was ook beter dat niet iedereen ervan wist. Dat staat ook later in het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 2. Maar punt is gewoon, sinds hij verschenen is, nu het gebeurd is, nu die man is aangesteld, want het is dus al lang gebeurd, wordt het gepredikt aan alle volken en aan alle mensen. En ik heb er geen twijfel over dat in die dagen de eerste generatie, om zo te zeggen, van onze bedeling, dat ook daadwerkelijk gebeurd is, dat het evangelie gepredikt is aan alle volken. En als dus nu iemand zegt, maar niet alle volken hebben ervan gehoord, dan zeg ik, ja, als je over volken praat, dan bestrijd ik dat meteen. Natuurlijk zijn er mensen die er nooit van gehoord hebben. Maar waar het gaat om volken, ik ben er stellig van overtuigd dat alle volken het gehoord hebben. Dan zeg maar, ook die in Australië of ook die in Zuid-Amerika en hoe ze maar heten mogen. Want daar konden ze toch niet naartoe om het evangelie te brengen. Zeg ik, nou, als de mensen konden wonen, dan konden er ook mensen naartoe. Om het evangelie te brengen. Ik denk dus dat dat gebeurd is, ja. En als daarna iemand vaststelt, maar er is geen spoor van enige vorm van christendom te ontdekken, zeg ik, punt 1, dat betekent niks. Of het betekent dat ze het evangelie niet hebben aanvaard. En punt 2, staat dat nog te bezien. Of dat zo is. Want ik vind sporen van bijbelse waarheid en daarmee van het evangelie onder alle volken. Inderdaad. Voor zover ik weet, onder alle volken. Moet je alleen een beetje goed opletten en wat bijbelse waarheid kennen, want anders herken je het natuurlijk niet. Maar de Bijbel zegt dat het gepredikt is in heel de wereld en aan alle volken. En officieel zou dat ook wel moeten, want als van Gods wegen één man is aangesteld om de wereld te oordelen, zou de wereld dat toch moeten weten. En dat is dus ook inderdaad in het verleden gebeurd. En daar gaat het maar om. En daarna staat er, als zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen en zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. Het is een bekende uitdrukking natuurlijk. U hoort nog van ons, hè. Don't call us, we call you. Interessant, maar ga door, weet u wel. Daar hebben ze dus nooit meer wat van gehoord. Maar dit is gewoon de uiteenzetting vanuit wereldse wijsheid. Ik bedoel niet zondige, maar gewoon wereldse wijsheid. En gewoon natuurlijke wijsheid, vleeselijk verstand. Nou, zo zit het in elkaar. En de zin van het bestaan is dat wij de Heere zouden zoeken, God zouden zoeken. Hij zou zich laten vinden en wij zouden hem dienen. Maar niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben. Want van de Heer Jezus Christus staat, als voorbeeld voor ons, hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Kortom, hij is de mensen gelijk geworden. Want de mens per definitie is geschapen als dienstknecht. En de vervulling, bevrediging van het menselijk leven is gelegen in het dienen. En dat heb ik niet uitgevonden en het staat ook niet alleen maar in de Bijbel. Er zijn ook ongelovigen die dat precies weten. En die de verouderd zijn ook zo geleerd hebben. In de filosofie ook. Als er iets is wat bevrediging geeft aan het menselijk bestaan, is het dat men een dienende functie heeft. Dat men ergens in kan voorzien voor anderen. Dat vervult meteen het eigen bestaan. En zo is het ook. De mens is namelijk van nature een dienstknecht. Niet opdat de mensen elkander zouden dienen, primair. Maar primair opdat mensen God zouden dienen. Niet omdat God dat nodig heeft, maar omdat de mens dat nodig heeft. En het is God die dan zorgt voor vrede, blijdschap en noem al die vruchten van de geest maar op eventueel. Want zo is dat. En een grote voorbeeld daarvan vinden we inderdaad in de Heer Jezus Christus. Dienstknecht, namelijk een mens. Wij hebben dat nodig, God heeft ons niet nodig. God doet een werk en hij wil ons daarin gebruiken. Dat is inderdaad tot zijn eer, maar bovendien, het is tot onze vreugde en blijdschap en onze gelukzaligheid. Want de mens zou gelukzalig zijn, weet u nog, Jacobus 1, de mens zou gelukzalig zijn in dit zijn doen. En daar moeten we het weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd.